Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen opnieuw kunt vinden, net als op de voorbereidingszondag uit Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. Dus Johannes 1, de versen 1 tot en met 18.
In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit een bloede, noch uit een wil des vleeses, noch uit een wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van den Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welken ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
De tekstgemeente voor de bediening van het woord deze morgen, in deze dienst waarin ook het heilige avondmaal bediend wordt, is ook opnieuw uit dit gedeelte. En vanmorgen luisteren we heel in het bijzonder naar het 14e vers. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Dat is ook het thema voor de prediking voor deze morgendienst. Het vlees geworden woord. En we letten hier in de prediking, die wat korter is uiteraard vanmorgen, maar ook aan de tafels werken we dat verder uit, letten we op drie dingen. Allereerst op zijn komst, zijn woonplaats en zijn heerlijkheid. Dus het vlees geworden woord, zijn komst, zijn woonplaats, zijn heerlijkheid. Ja, het gaat om de komst van het woord. Dat zagen we vorige week al. Het woord is in deze wereld gekomen. Maar is wel op een hele bijzondere manier gekomen. Dat zien we in de tekst van vanmorgen. Het woord is vlees geworden. Dat woord, dat zagen we al, dat is het eeuwige woord. Dat woord, dat is bij God. Dat woord, dat is God. En door het woord is alles geschapen. Wat een geweldige tegenstelling. Het woord, door wie alles geschapen is. De kosmos, het heelal. Het woord is veel groter dan het heelal. En dat woord is vlees geworden. Mens geworden. In de kribbe van Bethlehem ziet u het woord dat vlees is geworden. Een klein kind, geboren uit Maria. Wat een vernedering. Dat eeuwige woord is vlees, is mens geworden. Dat eeuwige woord, dat was bij God. Hij is altijd bij God geweest. En hij heeft zijn vader verlaten. Hij is naar deze aarde gekomen. De woonplaats van God, de hemel, heeft hij verlaten om naar deze aarde te komen. Hij heeft onze zwakke menselijke natuur aangenomen. Want dat betekent dat woordje vlees in de tekst vooral vanmorgen. Hij is mens geworden, één van ons. Vlees en bloed. Zeker, hij is God gebleven. Het is niet zo dat hij iets van zijn godheid kwijt is geraakt toen hij mens is geworden. Nee, hij is voluit God gebleven toen hij vlees werd. Maar hij is geworden wat hij niet was. Hij is mens geworden. Hij is God en mens tegelijk. En dat zie je door heel het Johannes-evangelie heen. Dat Johannes dat wil benadrukken. Dat Jezus de Zoon van God is. Jezus van Nazareth, Jezus de zoon van Jozef en Maria, hij is de zoon van God, hij is God zelf. Nee, dat is niet uit te leggen, dat is niet te ontrafelen. Wij kunnen vanmorgen alleen maar deze zaligmaker aanbidden, dat hij mens wilde worden, één van ons, om ons zalig te maken. En dat hij echt mens is, dat schrijft Johannes ook later in zijn evangelie. Daar bij de Jacobsbron, bij de ontmoeting met die Samaritaanse vrouw, zit hij als een vermoeide. Later bij het graf van Lazarus is Jezus aanwezig en weent hij en huilt hij over de gevolgen van de zonde. Door ons vlees aan te nemen is hij ook onderworpen aan de gevolgen van de zondeval, aan het oordeel van God over de zonde. Hij is echt mens geworden. En zoals God nu verschenen is aan de mensen, zo is hij nog nooit verschenen. In heel dat Oude Testament kom je dat op deze manier niet tegen. Zeker, God openbaart zich, God maakt zich bekend, maar nu op een hele unieke manier. God is geopenbaard in het vlees. God is zelf mens geworden. En daarom zingen de engelen in de velden van Efrata: ere zij God in de hoogste hemelen. En daarom aanbidden de herders het kind in de kribbe. God is mens geworden. Het eeuwige Godswoord, eeuwig licht des Vaders, zien wij gehuld in het menselijke vlees. Ja, een diepe vernedering. Jongens en meisjes, als zou de Heere Jezus in het mooiste paleis op aarde geboren zijn, dan zou het nog voor hem een vernedering zijn geweest. Want hij komt bij zijn Vader uit de hemel vandaan. En nu is hij geboren. En gelegd in de kribbe in Bethlehem. Om die vernedering nog dieper en sterker weer te geven. Dat er voor hem geen plaats was in deze wereld. Maar God geeft zijn zoon, ook al is er geen plaats. Het woord is vlees geworden. Wat een wonder. O, de Heere Jezus had duizenden redenen om niet naar deze wereld te komen. Als je kijkt naar het volk van God dat niet op hem zit te wachten. Als je kijkt naar de zonde, naar de schuld, naar de vijandschap tegen God. Kun je dan verwachten dat God zo'n daad verricht, dat hij zijn zoon geeft en dat zijn zoon mens is geworden, zo diep in ons vlees is getrokken dat hij één van ons is? Wat een trouw van God. Het woord is vlees geworden. En dat laat het avondmaal vanmorgen ook heel nadrukkelijk zien. Want we ontvangen de tekenen van zijn lichaam en bloed. En dat laat ons zien hoe trouw de Heere is aan zijn eigen beloften. Dat hij niet wil dat zondaren verloren gaan. Dat hij trouw is aan zijn eigen volk Israël. Dat uit Maria de Heere Jezus geboren is. En zo is diezelfde God ook vandaag. Die God die trouw is. Wat een wonder als je aan mag zitten aan zijn tafel toch. God had ook vanmorgen een verderfengel naar ons toe kunnen sturen. Om ons te doden. En ons te verwijzen naar de eeuwige dood en naar de eeuwige verdoemenis. Dat hebben wij verdiend. Wij zijn vlees. En in de Bijbel is vlees dan ook nog, als het gaat om zondaren, wij zijn opstandige mensen tegen God. En wij kunnen onszelf niet verlossen. Wat doet God nu? Hij geeft zijn zoon dat eeuwige woord. Het woord is vlees geworden. Paulus die schrijft in Romeinen 8 vers 2. En daar moet u maar eens even over nadenken en over mediteren vandaag. Hij heeft zijn zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Nee, hij is geen zondaar geworden. Hij is gezonden in deze wereld in de gelijkheid van het zondige vlees. Hij is ons in alles gelijk geworden. Op één ding na. En dat is de zonde. En zo is dit vlees geworden woord. Het reddende woord. En zo verschijnt God op een hele bijzondere manier in zijn zoon die mens is geworden. En dat wordt ook vervolgd in onze tekst, want het gaat ook over zijn woonplaats. Hij heeft onder ons gewoond. En dan verwijst Johannes naar de Heer Jezus tijdens zijn leven hier op aarde. Hij was hier onder ons. Letterlijk staat er in de grondtekst voor dat woord wonen, je tent opslaan onder de mens. En dat woord wordt ook gebruikt voor de tabernakel. Hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. God heeft onder ons zijn tent opgeslagen. God heeft onder ons zijn tabernakel opgeslagen. En dan niet die tabernakel uit het Oude Testament. En dan niet die tempel in het Oude Testament. Want dat was een gebouw later en dat was eerst dan een tent. Nee, God is nu komen wonen in een mens. In zijn zoon Jezus. Bent u het toch wel met me eens, gemeente, dat God nog nooit op deze manier zich bekend heeft gemaakt en onder de mensen is gaan wonen? Die tabernakel in het Oude Testament, die diende tot de dienst van de verzoening. Daar werden offers gebracht, later in de tempel, daar werden offers gebracht. Maar ook die tabernakel en die tempel, die zijn van voorbijgaande aard, die zijn tijdelijk. Zij kunnen de zonde ook niet daadwerkelijk wegnemen. Hier is de tabernakel in wie God zelf woont, om de zonden weg te nemen en ons met hem te verzoenen. God komt wonen onder de mensen. Het lichaam van Jezus is de tabernakel van God om onder mensen te wonen. Nu klinkt het nog rijker, nu klinkt het nog voller, nu klinkt het nog heerlijker. Zie, hier is uw God. En dan moet je niet naar de tabernakel en naar de tempel kijken. En dan moet je naar Jezus kijken. In hem woont God zelf. In hem woont al de Godheid lichamelijk. Dichterbij kan God toch niet komen, gemeente. Hij is één van ons geworden. Ze konden Jezus zien toen hij leefde op aarde. Ze konden hem zien met hun ogen. Ze konden hem horen met hun oren. Ze konden hem aanraken. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen. Toen hij geboren werd, werd hij in een kribbe gelegd. Hij werd geboren uit Maria. Jozef zal hem in zijn armen hebben gehad. De wijzen uit het oosten kwamen om hem te aanbidden. Net als de herders. Simeon nam het kind in zijn armen en loofde God. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Hij was in Nazareth waar hij opgevoed was. Hij kwam in Capernaum waar hij leerde in de synagoge. Hij was in Jeruzalem waar hij predikte in de tempel. Waar hij leed en waar hij stierf. Op de Olijfberg waar hij heen ging naar de hemel. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft zijn tabernakel onder ons opgeslagen. Om verzoening tot stand te brengen. En dat zien we vanmorgen aan het avondmaal, gemeente. Hij heeft onder ons hier op aarde gewoond om zijn leven te geven. En wat komt hij dan vanmorgen dichtbij in die tekenen van brood en wijn? Want dat stukje brood wijst op het lichaam van de Heer Jezus dat verbroken is. En dat slokje wijn, dat wijst op het bloed van de Heer Jezus, dat vergoten is, om zondaren de zekerheid te geven. Ik voor u. Dichterbij kan de Heer toch niet komen? Ik voor u. Ja, dat laat hij vanmorgen zien. Als u gebogen gaat onder de last van de zonde, dan laat hij vanmorgen zijn offer zien tot een volkomen verzoening van de zonde. Door de Heilige Geest wil God deze tekenen gebruiken om juist zondaar tot de zekerheid te brengen. Zondaar die zien dat ze zelf het niet in orde kunnen maken met God. Zondaren die zelf elke keer weer beseffen: ik ben en blijf zondaar. Ik heb het bloed van de Heere Jezus nodig, elke dag weer opnieuw. Ik kan geen dag in mijn leven hier op aarde zonder dat bloed van de Heere Jezus. Zo komt hij vanmorgen tot ons. Zie, ik ben uw heil alleen. Ja, zichtbaar is hij dan niet meer aanwezig. Maar wat zegt de catechismus? Naar zijn majesteit, godheid, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Hij is de grote Emmanuel, God met ons. En dat wil de Heilige Geest geven door de tekenen van brood en wijn. Dat we onze harten op de Heere Jezus richten. Ook omhoog richten waar de Heere Jezus nu is, aan de rechterhand van zijn Vader. Zodat we gemeenschap en verbondenheid met de Heere Jezus mogen kennen door het geloof. Tot versterking, tot bemoediging. Maar ook om de Heere te loven en te prijzen. Dat dit woord voor ons is vlees geworden. En dat hij zo dichtbij is gekomen om zondaren te redden en om zondaren zalig te maken. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, die heerlijkheid heeft met de tabernakel, met de tempel te maken. Dat Hebreeuwse woord voor heerlijkheid, dat betekent gewichtig, zwaarte. Met andere woorden, God is zo gewichtig, God is zo zwaar, om het maar even zo te zeggen, dat wij hem niet kunnen verdragen. Gods aanwezigheid is meer dan wij als mensen kunnen hebben. En toen Mozes vroeg aan de Heere: toon mij uw heerlijkheid. Toen zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, dat kan niet, want geen mens zal mij zien en leven. En bij de inwijding van de tempel, later is er een wolk die de tempel vervult. En die wolk, dat is dan een teken van de heerlijkheid van God. Daarin wordt die heerlijkheid van God als het ware verhuld. Omdat wij die heerlijkheid van God niet rechtstreeks kunnen zien. En nu zegt Johannes: we zien de heerlijkheid van God rechtstreeks in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Johannes zegt: wij. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dan doelt hij natuurlijk allereerst op de apostelen, op de discipelen. En je leest in hoofdstuk 2 al dat de Heere Jezus daar het wonder op de bruiloft in Cana verricht heeft. Zo staat er: als eerste teken om zijn heerlijkheid te openbaren. Om zijn heerlijkheid te laten zien. En wat dacht hij op de berg van de verheerlijking? Toen Johannes er ook bij was, samen met Petrus en Jacobus. En toen kwamen Mozes en Elia uit het Oude Testament erbij. En toen was er ook een wolk boven op die berg der verheerlijking. En toen sprak God: deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Johannes zegt: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ja, dat is een heerlijkheid, gemeente, die je ziet, niet met het natuurlijke oog. Want er waren heel wat mensen in de dagen van Johannes ook, die de Heere Jezus gewoon hebben gezien met hun natuurlijke ogen, maar die in hem niets zagen. Denk aan al die mensen, al die Joden, die Jezus voorbij gingen. Als Johannes het hier heeft over: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, dan bedoelt hij dat door het geloof zagen wij dat. Omdat God dat van hem gezegd heeft. Het gaat om een gelovig aanschouwen. Om een gelovig zien. Dat is het zien door de Heilige Geest. En Johannes zegt: wij zagen de heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. We zagen dat hij de Zoon van God was. Dat straalde die uit. In al zijn woorden, in al zijn werken, in al zijn daden. We zagen zijn glorie, zijn heerlijkheid. Hij is de enige geborene van de Vader, de Zoon van God. Wat zagen de herders toen ze in Bethlehem kwamen? Daar zagen ze de Heer Jezus in de kribbe, maar daar zagen ze een gewone baby liggen, zonder dat verder te zien was dat het de Zoon van God was. Maar waarom geloofden zij dat dit de Zoon van God was? Omdat de engel hen dat gezegd had. Ze hadden het woord meegekregen. Daar zult u de zaligmaker vinden. En het woord wat in het Grieks gebruikt wordt voor aanschouwen, dat is niet zomaar zien. Daar wordt een ander woord gebruikt dan voor zien. Aanschouwen, dat woord wat hier gebruikt wordt, dat wil zeggen een aandachtig zien. Blijven kijken. Je aandacht wordt elke keer weer naar hem toegetrokken. Het laat je niet meer los. Om dat zien gaat het, gemeente. Ook vanmorgen. Ziet u zijn heerlijkheid. Het avondmaal is voor mensen die iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus hebben gezien. En dan zo dat je hart voor hem werd ingewonnen. Dat je niet meer zonder hem kunt. Dat je ging ontdekken dat je zelf de dood verdiend hebt. Maar dat hij het leven is. Dat je zelf met je hemelhoge schuld voor God niet kunt bestaan. Maar dat hij nu die borg is die mijn schuld overneemt en weggedragen heeft. Door zijn offer aan het kruis van Golgotha. En zeg dat nou vanmorgen eens heel eerlijk, gemeente. Is dat er in u en in jouw hart? Dat je door het geloof iets van de Heere Jezus ziet. En misschien zegt u wel, maar ik durf niet aan het avond. Maar als ik kijk naar mijn zonde, dan wil de Heilige Geest u vanmorgen zo op de Heere Jezus laten zien. Dat u niet kunt blijven zitten. Dat u als het ware als naar een magneet toegetrokken wordt. Hem zien. Dan zie je zoveel in hem. Dat je het niet kunt laten om tot hem de toevlucht te nemen. En aan zijn tafel te komen. Het gaat erom, gemeente, dat in ons hart dat zien op Jezus is. Zie ik op mijzelf, dan beef ik, ook als ik naar het avondmaal ga. Maar zie ik op hem, dan leef ik. Amen.